Iedereen een hele goede middag. De zon die schijnt buiten, maar jullie zijn allemaal gekomen en daar zijn we heel dankbaar. Daar zijn we heel blij mee. En ik weet niet waarom jullie hier naartoe zijn gekomen of wat de aanleiding in ieder geval was. Maar misschien zijn jullie wel gekomen naar aanleiding van de flyer die ik ook kreeg. En dat ziet er erg zomers uit. Dus je vroeg je misschien af van is dat een... reisorganisatie die een mooie zonovergoten reis naar Griekenland gaat aanbieden. En misschien wel met een christelijk sausje. Maar het bleek dus een uitnodiging te zijn voor een evangelisatiedienst. Nou, vanmiddag mag ik een woord met jullie delen. Ik ga jullie niks aanbieden vanuit Griekenland. Maar ik wil je in ieder geval wel meenemen naar de stad Athene. Dus we gaan toch een klein beetje naar Griekenland tijdens deze samenkomst. En er is mij gevraagd om te spreken over het thema waar gaat het om? En dat naar aanleiding van Paulus die in Athene verkeert. Nou, in de liturgie die je hebt gekregen tref je ook het gedeelte aan wat ik met jullie wil lezen. En daar wil ik een aantal gedachten over delen. Het gedeelte komt uit Handelingen 17 en we lezen vers 15 tot en met 34. Vers 15 tot en met 34. En dat is misschien, ik weet niet wat jullie binding is met een kerk. Of misschien ben je helemaal nergens aan verbonden. Maar het is op zich wel een vrij bekend gedeelte. Maar het sluit wel denk ik heel mooi aan bij de tijd waarin wij leven. Maar ook de insteek van deze samenkomst. Een evangelisatie dient om mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Laten we samen dat gedeelte lezen. Het is een vrij lang gedeelte, maar het is wel mooi om al die versen te lezen. Vers 15. En zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Dat was dus Paulus. Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigt hun Jezus en de opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt. Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende god. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat, dat wil zeggen met als doel, zij de Heere zouden zoeken en zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag gesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover. Het gedeelte wat we hebben gelezen, dat sprak mij als kind al enorm aan. Als we dit stukje lezen, dan zien we dat Paulus heel creatief was in de manier hoe hij het evangelie bracht toen. En de dagen die de Heer hem gegeven heeft. En dat is belangrijk, dat wij elkaar proberen te bereiken met het evangelie op een manier dat mensen het echt begrijpen. Dat ze het vatten en dat het kwartje valt, om het zo te zeggen. Dat het helder is. Nou, Paulus was heel creatief. Dat lezen we in Handelingen 17, in de versen die we gelezen hebben met elkaar. Hij bevindt zich in Athene. En ik heb me in de voorbereiding wat proberen in te beelden hoe dat geweest is. Hij wandelt daar door die enorme culturele stad. En al lezende lazen we over heiligdommen, over kunstzinnigheid, over altaren, noem maar op. En heel die stad Athene die was daarmee vervuld. Met tempels, met afgoden, met altaren. En het was een hele populaire plaats in die tijd. Een beetje in de taal van 2016, wij zouden zeggen, het was the place to be. Daar moest je zijn, in Athene, daar gebeurde het allemaal. En Paulus die wandelt daar rond en die geeft al zijn zintuigen, zouden we zeggen, zijn ogen, zijn oren. Hij geeft alles de kost. En dan laat het eens rustig op zich inwerken. Hij wandelt en hij kijkt. En misschien is dat wel herkenbaar voor je. Ik heb ook die eigenschap wel. Soms blijf ik een beetje hangen, zeg maar, vrouw. Dan ben ik te lang aan het kijken naar dingen. Maar dan loop ik in een drukke winkelstraat. Of stel voor, je zit op het terras. Of je staat op het station of bij een bushalte te wachten. En om gewoon eens even mensen te kijken. Wat gebeurt er nou om je heen? Wat drijft die mensen nou? Waar zijn ze allemaal naartoe onderweg? Wat houdt hen bezig? Wat zie je om je heen? Nou, en dat is precies wat Paulus doet in Athene. Hij wandelt daar op het gemak rond en hij kijkt eens wat rond. Een drukke, culturele stad. Genoeg om te zien, zouden wij vandaag zeggen. Maar dan lezen we iets opmerkelijks. Met dat Paulus daar rondkijkt, staat er een mooi woord in vers 16, raakt zijn geest in hem geprikkeld. Nou, dat is gewoon zijn menselijke geest. Hij ziet het, hij laat alles op zich inwerken en zijn geest raakt geprikkeld. Je zou kunnen zeggen, hij werd een beetje geïrriteerd in zijn geest. Je kan ook zeggen, hij werd heilig verontwaardigd. En waarom werd hij dat, toen hij in Athene rondliep? Wat was nou de reden? Waarom moet je geprikkeld worden, Paulus? Nou, Paulus had de Heer Jezus leren kennen. Hij was een Joodse man en hij had de Messias leren kennen. En toen hij die had leren kennen, de Heer Jezus Christus, toen kwam alles van deze wereld voor Paulus in een heel ander daglicht te staan. De dingen waar hij zich vroeger druk om maakte, ja, die werden heel beperkt en heel tijdelijk. De mensen die voorheen heel veel impact op hem maakten, ja, die maakten veel minder impact op hem. Alles was in zijn leven gefocust op niemand minder dan op de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Die had zijn hart ingenomen. Hij was tot geloof gekomen en God was door zijn geest in hem komen wonen. Dat is bijzonder. Dat is wat er gebeurt als je tot geloof komt. God maakt woning in ons. Dat is natuurlijk een mysterie. God is geest en hij komt in een mens wonen. Hij daalt zo laag af. En vandaar zegt Paulus in het vervolg dat God vandaag niet zozeer meer woont in gebouwen, maar hij wil in mensen wonen. En dat is misschien wel het eerste wat vanmiddag goed tot ons door moet dringen. Wat bijzonder dat de schepper van hemel en aarde woning maakt in mensen. Dat hij op zoek is naar een relatie. De God van de Bijbel is niet de God van religie, niet zozeer God van wetten en regels. Maar in de eerste plaats een God die verlangt om met mensen te leven. In intimiteit, omgang met ons te hebben. Nou, Paulus die had dat geleerd, die had dat ontdekt, die heeft dat leren kennen. Ja, en waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. En nu die in Athene loopt, dan ziet hij dat mensen weer opgaan in alles wat tijdelijk en vergankelijk is. En daardoor raakt hij in zijn hart heilig verontwaardigd. En dat heeft te maken met al die afgodstempels die hij ziet, die altaren, die afgoden. Maar hij mist één iemand. Hij mist de Heer Jezus. En die ziet hij in heel dat gebeuren in Athene niet terug. En dat was nou precies de belangrijkste man in zijn leven geworden. Nou, daar is de Heere God vanmiddag ook op uit. De schepper van hemel en aarde is erop uit. Hij komt ons tegemoet. Hij laat ons liederen zingen, we mogen met elkaar bidden. Maar heel bijzonder spreekt God vandaag door de Bijbel. En waar is hij nou op zoek? Naar een relatie met jou en mij. Om intiem met ons te leven. Dat wij als zijn schepselen met de schepper kunnen communiceren, contact kunnen hebben. Ja, dat het weer goed komt tussen hem en tussen ons. Maar Paulus zag afgoderij. Nou, daar kan je heel veel van zeggen. Eenvoudig is afgoderij dit. Het is alles wat in ons leven de plaats van God, onze schepper, inneemt. Wie of wat dat dan ook is. Dat is eigenlijk afgoderij. Alles wat boven de schepper staat in ons leven. Nou, dat kan je vanmiddag zo weten. Of je afgoderij bedrijft. En dat is voor de een misschien een hobby, is voor de ander zijn vrouw, zijn werk. Nou, al die lijstjes ga ik niet opnoemen. Maar wat verlangt de schepper? En hij heeft er recht op, hij heeft ons gemaakt. Hij verlangt ernaar dat hij op de eerste plaats komt. En als dat zo is, dan is het in orde. En dan zijn al die andere dingen en personen aan hem ondergeschikt. Daar is hij op uit, dat hij alle glorie, eer en aanbidding krijgt. Nou, en het is heel interessant, Paulus die kijkt daar, die wandelt daar, maar hij komt ook in gesprek. Je zou zeggen, Paulus is een ras evangelist. Hij ziet wat, en hij kan het, als het ware, dat wat in hem leeft, kan hij niet voor zich houden. Waar je hart vol van is, heb ik al gezegd, loop je mond van over. En misschien heb je die mensen ook wel eens in je leven ontmoet. Zou zomaar kunnen. Dat je op een verjaardag zat en je kende de Heer Jezus nog niet, of misschien zit je hier vanmiddag wel. En zeg, ik ken hem nog niet. En dat je mensen ontmoet die vol zijn van de Heer Jezus. En vooral van de opstanding. Nou, vorige week was het Pasen. Daar hebben we over nagedacht. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Dat is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Bijbel. Want als dat niet zo had geweest, dan ja, dan waren we hier wel bij elkaar geweest. Maar dan had je net zo goed een voetbalwedstrijd kunnen gaan kijken of zo. Dat is ook amusement. Dan was dit ook gewoon een vorm van amusement geweest. Maar nu zijn we bij elkaar in de wetenschap dat de God waarover wij mogen spreken, dat de levende God is. En een van de kenmerken van de levende God die we mogen dienen is dat hij spreekt. Omdat hij leeft, spreekt hij ook. Nou, dat vind ik bijzonder. Vanmiddag ook. En ik heb zijn stem vandaag al eerder gehoord. En ik hoop dat je het herkent. Hij is de levende en daarom ook de sprekende. En Paulus kan zijn mond er gewoon niet overhouden. Ja, dat is nu eenmaal zo. Er is tegen mij ook wel eens gezegd op een verjaardag. In mijn eigen familie. Ik was net tot geloof gekomen. En ja, toen had ik zoveel liefde in mijn hart. Dan wilde ik de straatstenen zelfs wel bekeren. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar zo enthousiast voor de Heer Jezus. Ik had iets ontdekt, dat had ik nooit. Ja, ik was wel kerkelijk, godsdienstig, maar een relatie had ik niet. Nou, toen gebeurde het. Toen was ik zo enthousiast, maar toen zei zelfs mijn naaste familie op een verjaardag, kan die gozer zijn kop niet een keer houden? Dus je kan er zo vol van zijn, maar het kan ook tegen je gaan werken op een gegeven moment. Maar goed, dat is all in the game, zeg ik dan maar. Dat hoort helemaal bij. Maar Paulus kan zijn mond niet houden en hij gaat met een aantal wijsgeren in gesprek. Nou, ik zou je de moeite besparen om helemaal uit te leggen wat dat inhoudt, maar Epicureus is de ene groep en Stoïcijn is de andere groep. Twee groepen wijsgeren. De ene groep, die Epicureus, die leefde eigenlijk, om het zo te zeggen, voor het hier en nu. Het is een beetje 2016, Handelingen 7. Ja, leefden voor het hier en nu. En die zeiden tegen elkaar, je moet niet te veel nadenken over het leven na de dood, over de eeuwigheid en zo. Je moet gewoon leven. Pluk de dag, geniet het goede gewoon. En natuurlijk mag je het goede genieten. Maar ze wilden eigenlijk niet met die moeilijke vragen over hun leven na de dood geconfronteerd worden. Eet, drink en wees vrolijk, want morgen, ach. Van de week, jullie hebben allemaal wel meegekregen, Johan Cruijff is overleden. En ik heb wat interviews zitten kijken en zo. En er werd zelfs van gezegd, ja, Cruijff die had toch wel iets van onsterfelijkheid over zich. Dat is toch zo een winnaar geweest heel zijn leven. En nou dit, dus zelfs Johan Cruijff, die is gestorven. Dus ja, die Epicureërs zouden zeggen, ja zie je nou, geniet nou maar, pluk de dag, eet, drink, wees vrolijk, want morgen, je weet het toch niet? Nou, dat was hun levenspatroon, daar werd hun leven door gekerkt. Nou, dat je de Stoïcijnen, die zaten op een wat ander spoor, maar is ook herkenbaar voor 2016. Die zeiden, weet je wat, je moet het goede in de mens door middel van het verstand gewoon ontwikkelen. De mens heeft iets goeds in zichzelf. Nou ja, als ik dat zeg vanmiddag, dan ja. En ik kom met de Heer Jezus aan en met het evangelie wat behoud geeft en redding biedt. En nou ja, ja, daar heb je als een Stoïcijn natuurlijk niet zoveel aan, toch? Als je het goede gewoon in jezelf moet ontwikkelen, dat is aanwezig en dat moet ontwikkeld worden. We hebben God niet nodig, we hebben genoeg aan onszelf. Nou, hoeveel mensen, kom je daar niet van tegen? Misschien wel in uw eigen familie of in je straat. Of misschien denk je er zelf wel zo een beetje over. Het zou zomaar kunnen, toch? Stoïcijnen. Ze zeiden eigenlijk, wij zijn de wetenschap. Wij zijn de ontwikkeling. Heel het verlichtingsdenken. Was kenmerkend. Nou, Paulus die luistert naar ze en die gaat met ze in gesprek. Met die wijsgeren. En hij steekt gelijk af naar de diepte, want hij begint direct te spreken over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Laat ik het zo zeggen, hij raakt het hart, de kern, de pit van het christelijke geloof. Nou, wij zouden zeggen van dik hout zagen met plank. En dan soms als je met mensen in gesprek komt, dan heb je niet zoveel tijd, hè? Soms heb je maar 5 minuten, dan moet je alweer verder. Nou, Paulus die komt blijkbaar, het wordt niet helemaal verwoord, maar hij komt tot de kern. Jezus Christus. En de opstanding uit de doden. Nou, ik ben wel een beetje jaloers op Paulus. Want ik zoek soms naar woorden om binnen kort tijdsbestek tot de juiste woorden te komen. Vanmiddag ook. Nou, Paulus die doet dat. En dat is zo mooi, hè. Waar gaat hij nou over spreken? Over de Heer Jezus. Hij spreekt dus niet over zichzelf. Dat is ook belangrijk. Hij spreekt dus ook niet over een kerk, A, B of C, of mij betreft D, E of F, ook niet. Hij spreekt ook niet over dominees of voorgangers. Hij heeft het over Jezus Christus en zijn opstanding. Nou, dat heeft mij erg bemoedigd. En dat heeft mij weer bepaald bij de kern van onze boodschap. Ik evangeliseer soms ook wel eens op straat en ik merk dat mensen nog eens teleurgesteld zijn. En dat kan ik nog begrijpen ook, weet je dat? Echt. Kan ik soms nog begrijpen ook. En dan vraag ik een beetje, nou, waar ben je nou in teleurgesteld? Nou, en vaak gaat het niet zozeer om de Heer Jezus zelf, om de Zoon van God. Maar vaak gaat het om heel veel dingen daar omheen. Om een kerk, om een voorganger, om bepaalde regels, om bepaalde tradities, bepaalde gewoonten. Het is gewoon vastgelopen, teleurstelling. En dat vind ik altijd interessant. Dan laat ik, vertel het maar, waar loop je tegenaan? En dan heb ik zo'n geweldige boodschap. Dan zeg ik, joh, ik kom vanmiddag niet met een kerk. Of ook niet met een voorganger. Of ook niet met een predikant. Ik mag je de Zoon van God verkondigen. Die wil ik graag met je delen. Want hij is mijn leven geworden. En we zouden daar wel over willen spreken. Want de Bijbel zegt, wie in hem gelooft, wordt niet beschaamd. Dat is een beetje een moeilijk woord. Maar dat wil gewoon zeggen, wordt niet teleurgesteld. Dat is een geweldige boodschap, toch? Met mensen van je vroeg of laat om. Afgelopen 2 weken zijn mensen met Johan Cruijff omgevallen. Hij had iets onsterfelijks, zeiden ze. Maar de man die ik vanmiddag mag verkondigen, zijn naam begint ook met een J en zijn volgende naam met een C. Maar die heeft gezegd, ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in alle eeuwigheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij was er al van eeuwigheid. Als je het kan uitleggen, mag je hier komen staan, wat eeuwigheid is. Laten we er maar even simpel op houden, zonder begin en zonder eind. Hij was er al en hij zal daar altijd zijn. Hem verkondig ik je. En hij wil een relatie met je. Ja, dat is vast fundament, toch? Dat geeft perspectief. Niet alleen voor de tijd, want stel voor dat je 70, 80 of 90 jaar wordt. Je zal zeggen, nou is heel eind. Maar in vergelijking met een hooiberg, jullie weten in deze omgeving wel wat een hooiberg is. Zijn die 80 jaren maar een speldenknop. In vergelijking met de eeuwigheid. En hij biedt redding. Hij biedt genade aan vanmiddag. En zijn naam, Jezus, betekent verlosser. Redder. Je zal zeggen, ja, maar dan moet je wel een redder nodig hebben. En ja, dat heb ik helemaal niet, joh. Het is mooi dat je dat verkondigt. En dat ik een verlosser, een redder nodig heb. Maar dat heb ik helemaal niet. Ga maar prima. Ook zonder Jezus. Hoe vaak hoor je dat niet? Nou, misschien is dat een beetje een aangrijpend voorbeeld. Maar ik wil toch noemen. Er zijn vandaag heel veel mensen die een arts nodig hebben en een medicijn nodig hebben, zonder dat ze het weten. Er zijn heel veel mensen die vandaag op de een of andere manier vroeg of laat, maar ze hadden die ziekte al in een eerder stadium en in een later en soms in een te laat stadium komen ze er pas achter dat ze ongeneeslijk ziek zijn. En dan speelt die ziekte soms al een jaar. Maar ze hebben helemaal geen erg in gehad, ze voelden niks. Maar het was inmiddels zo erg geworden, ja, toen kwamen er bepaalde kenmerken boven water. En toen zei de dokter, u bent ongeneeslijk ziek. Ze waren dus al ziek, maar ze voelden het niet. Nou, de Bijbel zegt dat allen gezondigd hebben, alle mensen. En dat alle mensen de heerlijkheid van God derven, missen. En heel veel mensen zeggen, ja, ik voel dat niet. En toch is het zo. Dus de Bijbel die stelt eigenlijk gewoon de diagnose, even los van ons gevoel. En als die man in die witte jas de diagnose stelt in het ziekenhuis, dan nemen heel veel mensen het aan, toch? En dan zoeken ze naar een oplossing. Vanmiddag stelt onze schepper een diagnose over zijn schepselen. Allen missen de heerlijkheid van God. Ik voel het niet. Nee, hij stelt het vast. Hij stelt de diagnose. En er moeten momenten in je leven komen. En ik herken het uit mijn eigen leven dat het woord het ook liet zien wie ik echt was. Dat ik zonder hoop in de wereld was. Ja, misschien voor 70 jaar zou ik er aardig doorheen komen. Maar dan die ontmoeting met God daarna. En de Bijbel stelde de diagnose en ik heb hem aanvaard. Ik heb het aangenomen. Ik heb gezegd, dit is de waarheid. En de Bijbel stelt altijd een diagnose om daarna ook de oplossing te geven. En daarom is de Bijbel een boek met de meest hoopvolle boodschap, heel eerlijk. Misschien heb je al eens een verzekeringspolis afgesloten. En dan heb je altijd kleine lettertjes onderin, hè. Dat is altijd heel vervelend. Want dan heb je een schadegeval en jij naar je tussenpersoon bellen natuurlijk en polis erbij. Staat gedekt hoor, keurig netjes. Enthousiast vertel je verhaal en dan zegt die meneer aan de andere kant, vertel het nog eens. Bedoelde u dat? Dat bedoel ik ja. Oh, dat is niet gedekt, dat staat onderaan. Dat valt buiten de dekking, helaas. Nou, zo is de Bijbel niet. Als de Bijbel zegt, alle mensen missen de heerlijkheid van God, hebben geen hoop wat betreft dit leven en het toekomende leven, dan biedt de Bijbel ook de oplossing aan in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is het die u redding biedt. Niet in kleine letters, maar in een leesbaar lettertype. Zodat je het kan lezen en tot je kan nemen. Nou, daar willen ze meer van weten. En ze nemen mee. Ik moet een beetje de vaart erin houden. Vervolgens wordt Paulus meegenomen naar de Areopagus. Daar mogen ze spreken. Ja, ze noemen hem eerst wel die praatjesmaker. Nou, dat geeft dan niet wel voor titels die je meegeeft. Ik heb ook allerlei etiketten opgeplakt gekregen, maar dat geeft niks. Als je de vrede met God maar in je hart koestert en bewaart. Je krijgt vanzelf een etiket. Hij was een praatjesmaker. Ik las in de voorbereiding dit. Dat vond ik wel mooi. Wat is een praatjesmaker? Nou, iemand die ideeën als een kip oppikt. Hè? Een kip pikt allemaal zaad op. Iemand die ideeën als een kip oppikt en ze vervolgens uitspreekt zonder ze zelf helemaal te doorgronden. Nou, ik begrijp het wel. Hij was natuurlijk met die wijsgeer in gesprek. Ja, die hadden de reden aan hun kant. Veel mensen redeneren vandaag, maar die eren de reden. De kennis. Nou, dat deden hun ook. En daarom zei ze tegen hem, ben een praatjesmaker, joh. Je hebt ideeën, die heb je als een kip opgepikt en je spreekt ze uit, maar je doorgrond genees wat je zegt. Nou, of Paulus wist waar hij het over had. Dat heel zijn hart en denken ingenomen. Nou, hij mag naar de Areopagus, dat is een heuvel. En het betekent letterlijk de heuvel van Ares. Dat was een Griekse oorlogsafgod. Nou, dit is toch humor van God, vindt u niet? Paulus die gaat daar naar een heuvel van de Griekse afgod. En daar komt hij met de ware God. Zo kan het gaan. Ik heb vanmorgen gesproken in andere plaatsen over Caesarea Philippi. Waar de Heer Jezus vraagt, wie zeg jij dat ik ben? Nou, dat was ook niet zo'n prettige omgeving hoor. Maar juist in die omgeving, vol duisternis, vraagt Jezus om een getuigenis van zijn discipelen. Nou, en hier mag Paulus, door de Heere God geleid, is voorzienigheid geloof ik echt, op die heuvel spreken over de ware God. Nou, dat is een kans voor hem. Geweldig. En nou komt zijn creatieve evangelisatiebrein openbaar. Geweldig wat hij hier openbaar, deze Paulus. En even nog over die Areopagus, wat was dat voor een plaats? Nou, het was het bestuurlijke en godsdienstige centrum van Athene. Daar vond onder andere de rechtspraak plaats. Bestuurlijk godsdienstig centrum. Bekende plaats, iedereen wist ervan. En Paulus gaat het woord voeren. Moet je even lezen, Handelingen 17 vers 21. Want wat staat daar? Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die er verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te horen en te zeggen. Nou, dit is ook heel actueel toch? Wat nieuws horen. We hebben tegenwoordig allemaal schermen. We beginnen wat groter en kleiner en nog iets kleiner en soms nog kleiner. En we staan bij de bushalte allemaal te wrijven. En we zitten in de trein allemaal te wrijven. Ik ontmoette pas een oude broeder, oude man, die zegt, joh, vroeger had ik bij de dokter nog een leuk gesprek in de wachtkamer, zei hij. Hij zei, maar tegenwoordig zit iedereen te wrijven naast me. Dus dat waren mijn contacten nog. Ik ontmoet niet veel mensen meer, maar dat was het enige nog wat ik had. Maar ik kom niet meer in contact. Ze zijn allemaal op zoek naar iets nieuws. Via Twitter of Facebook of een appje of een iets nieuws. Dit is zo 2016. Het moet vooral niet allemaal hetzelfde zijn. En weet je, dat is ook een beetje in de kerk overgeslagen. Het moet niet saai zijn. Het moet wel altijd iets nieuws zijn. We moeten wel met de tijd mee. En we moeten iets nieuws. Het is van alle tijden geweest. En toch waren die mensen in Athene heel godsdienstig. Ze hadden allerlei afgoden. Ze wilden nieuwe dingen horen. Moest over nieuwe dingen gesproken worden. Maar tegelijkertijd waren ze ook heel godsdienstig. Veel altaren. Veel afgoden. Nou, is ook 2016. Toch? En voor de een is het dit, voor de ander is het dat. Het is vandaag net zo. Veel mensen zijn religieus. Sommigen heel degelijk, heel kerkelijk. De mooie buitenkant. Maar van binnen is het soms wat minder. Ik vergeet nooit meer. Ik heb in de makelaardij gewerkt. 12 jaar. In het bedrijfsleven. En dan kwam ik bij mensen thuis. En ja, daar kwam ik binnen en ik zag enorme hoeveelheid Boeddha-beelden en zo staan. Altijd in de vensterbanken en allerlei manieren om toch op de een of andere manier religieus te zijn. Een bepaald gevoel innerlijk te bevredigen. Nou, Athene is net Nederland van vandaag. Ja, heel deze wereld. Religieuze mensen. Nou, een ander zoekt het in de sport of in de seks. Of in de drank of in hun werk of in het occultisme. Nou ja, goed. Allerlei afgoden. Allerlei altaren. En dan komt Paulus. Vind ik zo mooi. Mannen van Athene, zegt hij. Vers 22. Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek. Hè, die tempels, die altaren, noem maar op, die heiligdommen. Trof ik ook een altaar waarop het opschrift stond. Aan een onbekende God. Stel toch voor dat je er eentje zou vergeten. Nou, dan heb je onrust in je geweten. Jullie hebben al zoveel afgoden benoemd en altaren, maar ja, je loopt natuurlijk het risico, je blijft mens. Je vergeet er een. Nou, laten we daarop gewoon zetten de onbekende God. Dan hebben we alles ingedekt. En mooi hè, Paulus springt er gelijk op in. Hij haakt niet af, dat heb ik wel een beetje moeten leren. Soms dan word je wel eens geconfronteerd in de wereld met dingen, dan deint je een beetje terug, weet je wel. Maar we moeten fijn gevoelig blijven ter leiding van de Heilige Geest. Paulus zegt, die verkondig ik je, die onbekende. Is voor mij bekend geworden. Nou, wat een creativiteit hè. God kan mensen gebruiken dat je zegt, hoe is het mogelijk dat ik met die of die in aanraking kom? Hoe is het mogelijk dat ik in die samenkomst kwam? Ik kan het vertellen uit mijn leven. Sommige dingen wilde ik helemaal niet en dan zat ik dan met mijn goede gedrag. Ik werd ermee geconfronteerd. Maar God gebruikt alle dingen. Mannen, vrouwen, gebeurtenissen, omstandigheden in je leven. Bruiloften, begrafenissen. Allerlei dingen. En hij gebruikt soms heel creatieve mensen om in één keer de pijl in je hart af te schieten. Nou, hier is Paulus heel creatief. Die onbekende God, die verkondig ik je. Nou, dan gaat hij dat allemaal uitvoerig. Daar ga ik vanmiddag niet op in. Vers 24 tot en met vers 29. De God van de Bijbel. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Hij gaat het allemaal uitleggen. En hij gaat die onbekende God, althans de onbekende God voor de mensen in Athene, die gaat hij verklaren, openbaren, uitleggen, aan hun hart leggen. Dat is het mooiste werk. Hoe openbaart God zich vandaag? Hoe maakt hij zich bekend? Nou, ik heb een degelijke opvoeding gehad. En dan leer je al die rijtjes uit je hoofd, hè. God openbaart zich in de natuur. Psalm 19. Hij openbaart zich in de schriftuur, hè, in de Bijbel. Johannes 1 vers 14. En, dat is heel belangrijk vandaag hoor, God openbaart zich ook in je geweten. Romeinen 1 vers 20 en 21. Dus in de natuur openbaart de Heer zich, de schepper van hemel en aarde. In de Bijbel, maar ook in je geweten. Weet je wat je geweten is? Dat is iets bijzonders, je geweten. Dat is echt iets wonderlijks. De Engelsen zeggen, het geweten is de spy of God. De spion van God. Dat is mooi. Kijkt altijd mee. Nou, ik heb een tijd in mijn leven gehad. Moet je niet allemaal doorvertellen. Maar toen sprak mijn geweten. Toen klaagde mijn geweten me aan. Ik kwam op plaatsen waar de God van de Bijbel niet gediend werd. En ik had een kerkelijke opvoeding gehad. En mijn geweten klaagde me aan. En die zei, Jacques, het is niet goed dat je hier bent. Maar ik had gewild dat er een aan- en uitknop op mijn geweten zat. Misschien herken je dat wel uit je leven. Dat ik hem gewoon even uit kon zetten. En dat ik van dat moment kon genieten. Maar dat kon niet, want mijn geweten sprak me door. En ik had dus niet de volle vreugde in deze wereld. Die kon ik niet vinden. Nou, toen, even plat gezegd, baalde ik daarvan. En later heb ik moeten vaststellen, God heeft mij gered. Niet zozeer vanuit de natuur, wel vanuit de schriftuur. Maar vooral ook door mijn geweten heen. Dat sprak. Ik heb nooit me helemaal uit kunnen leven in een goddeloze wereld. Heeft God me voor bewaard. Dus toen wilde ik mijn geweten uitzetten. Later dankte ik de Heere God voor mijn geweten. Hij sprak er doorheen. En misschien gaat dat vanmiddag bij jou ook al zo. Je zegt, ja, als ik hier zit, dan komen allerlei dingen weer boven. En dat raakt me wel weer, zeg. Ik heb het altijd weg willen duwen. Nu komt het weer naar boven toe. Nou, je geweten, God gebruikt het. Dus hij werkt op allerlei manieren, natuur, schriftuur, Bijbel, geweten. En daarmee maakt hij duidelijk, ik ben de levende. En ik ben op zoek naar jouw hart, want al die mensen van deze wereld, grote en kleine, mensen met naam en zonder naam, al die altaren, al die tempels, het gaat voorbij. En dat is wat ik je duidelijk wil maken. De afgoden van de wereld hebben oren aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Bijbel, is de levende, de sprekende God. Hij wil een relatie met mensen. Mag ik eens vragen? Leef je ook nog in afgoderij? Dat kan misschien heel degelijk zijn, kerkelijk, maar zonder dat je de Heer Jezus kent. Dat kan. Het kan ook zijn dat het heel, ja, puur in de zonde is. Dat je echt in de zonde leeft. Je uitleeft. En misschien dat je er wel netjes uitziet aan de buitenkant. Zou zomaar kunnen. Dat je vastzit in verslavingen. Terwijl je wel hier aanwezig bent vanmiddag. Dat zijn altaren. Dat zijn afgoden. En weet je wat het aangrijpend is? Ik ben niet een man van het vingertje. Van pas op of zo. Maar weet je waar ik je nou voor wil bewaren? Al die afgoden van deze wereld en al de grootheden van deze wereld, die stellen vroeg of laat teleur. En die slepen je uiteindelijk mee naar de ondergang. Alleen op het moment dat je de dingen geniet, dan zie je dat helemaal niet. Geniet je ervan, zeg heerlijk. Maar het stelt teleur. En die teleurstelling, daar wil ik je voor bewaren, daar wil de Heere God je voor bewaren. Hij wil jou vervullen, verzadiging geven. Zoals je een spons onder water stopt en hij zuigt zich helemaal vol. Zo wil jouw schepper je volmaken van zijn Zoon, Jezus Christus. En in relatie treden. En dan zou je zien, dan verdwijnen al die afgoden en die tempels als sneeuw voor de zon. Ze hebben geen waarde meer. De kracht is ervan af. En soms heb je nog wel strijd mee. Maar de kracht en de macht ervan is gebroken. Nou, dat is het doel van Paulus op de Areopagus. Ik verkondig jullie de onbekende God. En hij roept dan ook op, vers 30, tot bekering. Dat is altijd zo. En onthoud dat in je leven. Kijk, je bent hier niet vrijblijvend vanmiddag. He, als de Heere God tot ons komt met zijn woord, dan ontmoet hij ons en heeft hij één verlangen. Dat we innerlijk veranderen. Dat we zijn zoon aanvaarden. En weet je, dan kom je echt tot je bestemming, tot je doel. Misschien ben je wel heel druk met allerlei dingen vandaag, zou zomaar kunnen. Maar je komt niet tot je doel. Tot je doel kom je alleen als die verticale relatie, als dat kanaal weer open is. Als God je kan voeden. Als die je kan vullen. Als die met je om kan gaan. Dan kom je uiteindelijk tot je bestemming. En vers 30 zegt dan ook. God dan verkondigt. Met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Dus God verkondigt. Dat is vanmiddag. Hè? Hij spreekt door het woord. Hij spreekt door mij vanmiddag heen. Door de lieder heen. Hij verkondigt. Met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Nu. Overal. Aan alle mensen. Dat zij zich moeten bekeren. Metanoia. Kom tot nadenken. Dat is één betekenis van het woord bekering. Kom tot je verstand. Dat is eigenlijk wat God doet vanmiddag. Hij roept je op om nuchter te gaan denken. Om helder te gaan denken. Om gezond te gaan denken. Nou ga ik een gevaarlijke uitspraak doen. Maar mensen die zonder Jezus leven. In het licht van de Bijbel. Leven die ver van gezond verstand. Niet zoals je schepper je bedoeld heeft. En daarom zegt de Bijbel, kom tot je verstand, kom tot nadenken. Bedenk waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. En stel je hart vanmiddag open voor de redding, de verlossing, het behoud die er is in Christus Jezus. Ik moet eindigen. Want nu reageren de mensen door de geschiedenis heen altijd op drie manieren. Lees nog maar even mee ten slotte. Vers 32. Paulus, ik geloof dat het een enthousiaste prediker was. Hij was er vol van. En dan krijg je de reactie. Dat is vanmiddag ook zo. Drie soorten reacties. Vers 32. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, dan komt de eerste groep. Spotten sommigen daarmee. Die heb je altijd. Het evangelie gaat uit. En of je dat nou op straat doet of soms ook in de kerk, mensen spotten ermee. Ze horen het wel. Maar ze zeggen, wat een praatjesmaker zeg. Wat denkt die man wel niet? En het is door de tijd heen wel gebleken dat alle oorlogen in ieder geval door de godsdienst zijn ontstaan. Dus ik heb er niet zoveel mee. Ze spotten ermee. En ze schudden het van zich af. Zoals een eend, hè, dat weten de kinderen, als die in het water is geweest, dan liggen er van die mooie druppeltjes op hem. En hij komt uit het water, hij schudt zich af. Hij is het water kwijt en hij loopt door. Zo kan je ook vanmiddag het evangelie horen. En het ligt op je. Maar we zijn geen robots, hè. Onze schepper die vraagt actie van ons. Dat we dat water wat op ons wordt gelegd, binnenlaten. En dan ga je de krachten van ervaren. Maar je kan het ook voor je afschudden. Dat is de eerste groep. Die groep is er altijd al geweest. Ook toen. Tweede groep, anderen. Die zeiden, ja, dit zijn ook creatievelingen, hoor. Wat staat hier? Anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. Nou ja, dat klinkt op zich goed, toch? Niet onverschillig. Niet echt afwijzend. Heel hard en radicaal, want ik moet er niks van. We zullen u nog wel eens horen. Maar ja, wie weet dat hij er morgen nog is. Dat weet niemand, toch? Kijk, weet je, het woord van de Heere God, van onze schepper, is altijd heden. Het woord van de Satan is altijd morgen. De Bijbel zegt altijd, heden als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Maar laat je leiden. Open je hart voor hem, laat de Heer Jezus toe. De stem van Satan zegt altijd, je hebt nog genoeg tijd. Geniet, wees vrolijk. Laten we eten en drinken. En morgen kijken we wel verder, maar je weet het niet. Dus die groep 2, die lijkt heel aantrekkelijk, maar die is heel gevaarlijk. Ik hoop niet dat je tot die categorie behoort. En dan de derde. We lezen eerst in vers 33. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. En dan vers 34. Maar. En dat is ook altijd zo. En geweldig dat de Heer daarmee doorgaat. En daarom geloof ik dat het woord ook vanmiddag kracht doet. De Bijbel zegt ergens. Het woord van God. Dat is door hem zelf gezonden. En het zal doen wat hem behaagt. Wat hij wil dat er gebeurt. Het zal voorspoedig zijn. In hetgeen waartoe hij het zendt. Het keert nooit leeg tot de Heere God terug. Ook vanmiddag niet. Nou, ik hoop dat je tot die derde categorie hoort vanmiddag. Daar kan je zomaar toe behoren hoor vanmiddag. Wat staat daar? Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan. En geloofden. Mooi hè? Spotters. Uitstellers. En gelovigen. Het zijn de drie groepen. Mismaken zijn er niet. Je kan er wel tussendoor gaan fietsen allemaal. Drie groepen. En wat is nou geloven? Nou. Ik heb dat misschien eerder wel eens verteld. Ik weet het niet. Maar geloven is... Nou, laat ik het zo zeggen. Jullie geloven allemaal. Je zegt, nou, dat weet jij helemaal niet. Je moet voorzichtig zijn wat je zegt in deze gemeente. Nou, jullie geloven allemaal in je stoel. Want toen jullie binnenkwamen, toen zijn jullie allemaal gaan zitten. En ik vraag me af wie van jullie aan zijn stoel gevoeld heeft, of die pootjes die daaronder zitten, niet gewoon van een of ander geverfd licht metaal zijn of zo, of hoe moet je dat noemen, maar in ieder geval, je zou er doorheen zakken. Wie van jullie heeft vanmiddag aan zijn stoel gevoeld? Niemand, hè? Dus uiteindelijk vertrouwt iedereen, gelooft iedereen in de stoel. Je vertrouwt op de stoel, je gelooft in de stoel waar je nu op zit. En het zit goed. Jullie kijken allemaal nog. Ik ben er niet doorheen gegaan. Dus je bent eigenlijk, je hebt je laten zakken op de stoel die je door het centrum werd aangeboden, toch? Ja. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat is ook voorzienigheid, dat geloof ik. Dus je hebt gebruik gemaakt van het aanbod wat je gedaan is. Ben je gaan discussiëren voordat je binnenkwam? Voordat je ging zitten? Nee. Je bent gewoon heerlijk gaan zitten. Nou, dat is geloven. God is het die ons in Christus de oplossing aanbiedt voor ons zondeprobleem. Of je dat voelt of niet. Het is zo. Diagnose vanmiddag. Maar hij biedt ook de stoel aan. En de stoel is de Heer Jezus. En alles wat hij voor en met ons gedaan heeft. Die stoel word je aangeboden. En nou zijn er heel veel mensen die behoren tot groep 1. Die schuiven die stoel weg. Anderen zeggen, nou, dat is best een aardige stoel. Leuk kleurtje. Ziet er best mooi uit. Maar ja, ik denk dat ik morgen terugkom. Of over een week. Maar met die stoel is op zich niks mis. Maar voor mij nu nog even niet. En anderen die zeggen, dank u wel. Die stoel die heb ik geen eens verdiend en die wordt me zo aangeboden. Zodat ik eindelijk tot rust ga komen. Nou, voor wandelen en lopen moet je eigenlijk nog inspannen, toch? Maar om te gaan zitten, hoef je niet veel in te spannen. Je hoeft je gewoon te laten zakken. Dit is geloven. Waar gaat het om in ons leven? Dat is het thema van de middag. We zijn in Griekenland geweest. De onbekende God, dat is vandaag het ietsisme. Het ietsisme. Paulus zegt, ik preek jullie de ware God. De schepper van hemel en aarde. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Maar dankzij de Heer Jezus is hij ook onze God geworden. En hij biedt zichzelf aan. En misschien is het goed dat we gewoon even een minuutje even stil worden. Dat je je ogen dicht doet. En dat als het nog niet zo ver is in je leven, dat je de Heer Jezus op dit moment uitnodigt. Dat je, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar de geestelijke stoel vanmiddag aanvaardt. En zegt, dank u wel Heer Jezus, ik kan mijn zonder schuld niet betalen. Ik kan de kloof tussen u en mij niet overbruggen. Het moest allemaal van uw kant komen, maar Paulus verkondigde het. Jezus Christus en de opstand. Hij is gekomen, is gestorven, begraven, opgestaan. Er is redding mogelijk. Wat hindert je vanmiddag? Om te zeggen, Heere God, ik begrijp nog niet alles van het woord, van de Bijbel. Maar ik heb altijd gesteund op wankele fundamenten. En ik heb geleefd voor de afgoden en de altaren van deze wereld, maar ze gaan voorbij. Ik wil eindelijk eens een keer, hoeveel is het vandaag? 3 april. Vaste grond onder de voeten. Hij biedt zichzelf aan, Heer Jezus. En hij zegt, hier ben ik voor jou. heb ik de hemel verlaten. Aanvaard mij. Als jouw persoonlijke Heer, als jouw persoonlijk Heil. Wat moet je dan doen? Hem eenvoudig op dit moment uitnodigen in je hart. En als je de Heer Jezus al kent, dank hem voor dat nieuwe leven. Wat hij je geschonken heeft. Dan heb je ook in die minuut tijd de gelegenheid om hem daarvoor te danken. En misschien wel voor anderen in je omgeving te bidden die hem nog niet kennen. Laten we een minuut stil worden voor hem.